Broeders en zusters, fijn om in deze dienst, deze bijzondere dienst, toch weer als eerste dat woord van God, dat rijke woord van God, te openen. En ik wil jullie graag meenemen naar de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. En willen we met elkaar graag lezen de versen 1 tot en met 11. Dus Filippenzen 1. En dan vers 1 tot en met 11. En dan lees ik u voor uit de herziene Statenvertaling. Filippenzen 1. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap, vanwege uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat Hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot de dag van Christus Jezus. Van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige, hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innige gevoelens van Jezus Christus. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. Tot zover dit schriftgedeelte. Ja, de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen behoort tot de zogenaamde gevangenisbrieven. Brieven die dus de apostel vanuit de gevangenis heeft mogen schrijven. En wat ik altijd zo bijzonder vind als je zo leest hoe Paulus daar zelf over spreekt, over die gevangenschap. Dat hij eigenlijk altijd zegt dat hij niet een gevangene is van Rome, maar dat hij zichzelf meerdere keren een gevangene noemt van Christus Jezus. En dat is eigenlijk het perspectief waarin apostel Paulus de dingen ziet. Niet vanuit dat aardse niveau, maar hij ziet dat vanuit dat hemelse perspectief. En dat komt eigenlijk ook zo prachtig ook in deze brief ook tot uitdrukking. We hebben net gelezen vers 6, waar Paulus zegt, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot de dag van Jezus Christus. En dat schrijft hij natuurlijk aan de Filippenzen. Maar mag duidelijk zijn dat hij zich daar zelf ook bij ingesloten weet. En dat is geweldige rijkdom voor een gelovige te mogen weten dat, ja, dat God zelf, hè, we hebben daar vorige keer al een keer bij stilgestaan, hè, Bastin heeft ons daarin meegenomen. Hij heeft ons al voorgekend voor de grondlegging der wereld. En dat werk dat hij in ons uitwerkt, dat is niet een werk dat wij zijn begonnen, maar dat hij begonnen is. En dat hij ook zal voleindigen tot de dag van Christus Jezus. En Paulus was zich daarvan bewust dat ondanks die gevangenschap uiteindelijk toch God, zoals hij dat ook schrijft in Romeinen 8, hij eigenlijk alle dingen doet medewerken ten goede. Tweede is, eigenlijk heel bijzonder, dat ondanks die gevangenschap van Paulus, dat hij schrijft in vers 12 en 13, en ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij gebeurd is, veel tot de bevordering van het evangelie heeft gediend. Vanuit menselijk perspectief zou je denken, ja, het is een blokkade, het is eigenlijk, het maakt de verspreiding van het evangelie zoveel lastiger vanuit de gevangenis. Maar nee, zegt hij, ook dat, om zo te zeggen, heeft een plaats in Gods plan, want het heeft geleid tot bevordering van het evangelie. Zodat in het gehele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben. En dan komt het weer om Christus wil. Iedereen, ook in die lagen van de bevolking, heeft men dat kunnen weten. En heeft men daar kennis van kunnen nemen. En natuurlijk van dat geweldige rijke evangelie dat de apostel heeft mogen verkondigen. En dan vers 14, en daar geeft hij eigenlijk ook zijn, ja zou je kunnen zeggen, de derde reden. Waarom die gevangenschap ook zo zinvol is geweest. Want staat er, het merendeel van de broeders in de Here heeft door mijn gevangenschap vertrouwen gekregen om het woord nog overvloediger, onbevreesd te durven spreken. Paulus is al zodanig ook een voorbeeld geweest voor diegene die ja ook dat evangelie verkondigde, maar ja, eigenlijk dat... Dat voorbeeld van Paulus volgde om dat met nog meer vrijmoedigheid en zonder vrees en angst te doen. En dan natuurlijk, als we het hebben over de gevangenisbrieven, dan hebben we het eigenlijk ook over die brieven waar de apostel Paulus ook dat geheimenis heeft mogen optekenen wat hij van de Here geopenbaard heeft gekregen. Dat geheimenis met betrekking tot de gemeente, het lichaam van Christus. We hebben daar afgelopen dinsdag ook nog uitgebreid tijdens de Bijbelstudie bij stilgestaan. En bijzonder dus ook, hè, dat je zou zeggen, ja, gevangenschap, de Heere had dat kunnen verhoeden. Maar het is juist zo dat, juist in die periode van gevangenschap, de apostel geweldige dingen heeft mogen optekenen, die ook u en mij en ook jullie tot dagelijks tot zegen mogen zijn. De geweldige rijkdom die wij als gelovigen in de Heer Jezus Christus hebben ontvangen. En alles wat daar mee samenhangt. En natuurlijk mag het duidelijk zijn dat ook de apostel ook heel wat instructies gegeven heeft in zijn brieven. Ik denk bijvoorbeeld aan de eerste Timotheusbrief. Een brief die overigens geen gevangenisbrief is. Maar waar bijvoorbeeld wel de apostel Paulus in hoofdstuk 3 heel veel instructies geeft met betrekking tot oudsten en diakenen. En daar ook, zou kunnen zeggen, een profiel schetst, geeft. Hè, hoe zo iemand dan ook, bijbels gezien, ook zou moeten functioneren. Zijn leven met de Heer, enzovoort, enzovoort. En dan is het zo mooi dat, als dan de apostel daar uitgebreid de Timotheus over heeft geïnformeerd, dat hij dan zegt in 1 Timotheus 3 vers 15, direct daarop aansluitend, deze dingen schrijf ik u in de hoop spoedig naar u toe te komen. Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God. Een zuil en fundament van de waarheid. We hebben hier wel eens vaker bij stilgestaan hoe prachtig eigenlijk hier een beschrijving wordt gegeven van wat de gemeente feitelijk is, hè. Het is het huis van God. Met van vroeger dacht ik altijd, het huis van God, ja, dat is dat stenen gebouw. Hè. En geweldig dat we inderdaad in een land leven waarin we in vrijheid samen mogen komen. Hè, en inderdaad een gebouw mogen hebben waar dat ook mag plaatsvinden. Maar als het gaat over de gemeente, dan gaat het over, ja, de gelovigen als lichaam van Christus. En dan mogen we weten dat wij als zodanig een huis van God zijn, dat God, hè, ja, in zijn Zoon en door zijn Zoon ook in ons midden wil zijn. En daar ook woning wil maken. De gemeente, hè, van de levende God, een zuil en fundament van de waarheid. En zo is het ook ons diepe verlangen dat ook, zoals we als gemeente ook mogen functioneren, dat we daarin ook tot een zuil, ook tot een fundament van de waarheid mogen zijn. Dat Christus in ons openbaar wordt. En ook naar de wereld om ons heen. Maar als we afgelopen dinsdag ook nog met elkaar hebben gezien, hè, dat het niet alleen de wereld om ons heen is die op ons toeziet, maar dat ook de onzienlijke wereld, hè, vanuit de hemel ook gekeken wordt, hè, naar dat geweldige geheimenis zoals God het openbaart in de gemeente, zijn lichaam. Wel, wat mij zo opvalt in deze openingzin, ik weet niet of het jullie ook is opgevallen, in de brief van Paulus aan de Filippenzen, is dat hij de gemeenteleden in één adem noemt met de opzieners en de diakenen. Paulus en Timotheus, laten we nog maar eens lezen, vers 1, dienstknechten van Jezus Christus aan al de heiligen in Christus Jezus. Al de heiligen wil zeggen, zij die afgezonderd zijn, gekocht en betaald door het kostbaar bloed van de Heer Jezus Christus. Heiligen in Christus, dat is onze positie, afgezonderd in hem, die in Filippi zijn. Daar zie je eigenlijk onze hemelse leven en tegelijkertijd dat aardse. We zijn met Christus verborgen in God, zegt de apostel, en tegelijkertijd leven we ook nog op aarde. Al de heiligen in Christus, die in Filippi zijn, en dan met de opzieners en diakenen. Opzieners en diakenen worden wel apart genoemd, maar het mag duidelijk zijn dat het geen elitair college is aan wie apostel Paulus exclusief zijn brief aanricht. De opzieners en diakenen, zij zijn integraal onderdeel van de gemeente. En dat valt ook op in de wijze waarop Paulus zijn brief ook schrijft en met name ook die uitdrukking u allen. Tot 7 keer vinden wij dat Paulus hen aanspreekt als u allen, als gemeente. Ik vond het trouwens wel grappig, net voordat ik vertrok vanmorgen naar Oudewater vanuit Harmelen, nog even een berichtje kreeg van Bas. Bas is voor degene die hier vandaag de gast zijn, ook een van de oudsten van deze gemeente. En hij zei ook, groet ook allen. En toen moest ik zo denken ook aan wat Paulus ook schrijft in deze brief. Hij richt zich tot allen. Niemand is uitgezonderd. In vers 4. In elk gebed van mij voor u allen bid ik met blijdschap. Apostel Paulus had iedereen, niemand uitgezonderd, in zijn gebed op het oog. In vers 7. Omdat ik u allen in mijn hart als deelgenoten van mijn genade heb. Allen zijn deelgenoten van die genade. En vers 8 vind ik ook een mooie. Ik noem er maar slechts 3 van de 7 keer dat in deze brief voorkomt. Vers 8. Want zegt hij, God is mijn getuige hoe vurig ik naar u allen verlang. En dan vind ik het zo bijzonder dat hij daar direct dan ook aan toevoegt met de innige gevoelens van Jezus Christus. Paulus die eigenlijk de innige gevoelens van Christus onthult. Die eigenlijk niet alleen spreekt over datgene wat hij ervaart, maar dat hij eigenlijk zegt van het zijn die innige gevoelens, het is eigenlijk het leven van Christus en de liefde van Christus die door mij naar jullie uitgaat. Wat ook zo opvalt in deze brief is dat Paulus ook zo hecht ook aan die onderlinge verbondenheid als iets wat vanzelfsprekend is. Als leden van het ene lichaam zijn we nauw met elkaar verbonden. In hoofdstuk 2 vers 2, daar zegt de apostel, maak dan mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel en één van gevoelen. En dan vraag je je af, maar Paulus, hoe kan dat dan? Hoe werkt dat dan uit in de praktijk? En hoe is dat dan mogelijk? En dan schrijft hij in vers 3 en 4 van hoofdstuk 2, daarop volgende verse. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk. Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Bijzonder, hè? Die gezindheid. Dat je die ander uitnemender acht dan jezelf. En hoe kan dat? Wel, dat kan als je kijkt met de ogen van de Heere zelf. Als je in die ander Christus ontdekt. En ziet dat dat leven van Christus uitnemend is. Het meest uitnemende wat de gelovige kan weerspiegelen. En dan zegt hij ook, en laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar ook oog hebben voor wat van anderen is. Niet alleen letten op je eigen groei en ontwikkeling in het geestelijk leven. Maar ook oog hebben ook voor die ander, dat die ook meekomt in die genade. Elkaar daarin bemoedigt, elkaar vertroost en opbouwt. Wel, en voortdurend zien wij dan ook dat de apostel ook wijst op de Heer Jezus Christus. Vers 11 van hoofdstuk 1, vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Het is niet dat de apostel Paulus een beroep doet op datgene wat de Filippenzen zelf misschien wel tot stand zouden kunnen brengen. Een bepaalde gezindheid, wij elkaar zouden kunnen opwekken. Nee, hij zegt uiteindelijk is het de Heer Jezus Christus die dat in jullie allemaal bewerkt. Het zijn de vruchten van zijn gerechtigheid die in de gelovigen, in de gemeente, tot uitdrukking mag komen. Wel, het is ook de Heer Jezus Christus die als hoofd van het lichaam voor zijn gemeente zorg draagt. Vooral schrijft de apostel in Efeze 5, dat prachtige gedeelte daar in vers 22 tot 33, waarin eigenlijk de apostel de relatie tussen Christus en zijn gemeente eigenlijk ook als voorbeeld stelt voor het huwelijk, man en vrouw. En dan schrijft hij daar dat Christus niet alleen het hoofd is van de gemeente, maar dat hij ook de behouder is van zijn gemeente, van zijn lichaam. Hij behoudt dat, hij onderhoudt dat. Dat is alles wat de Heere zelf doet. En zegt Paulus, hij heeft haar lief. Hij heeft zich voor haar overgegeven. We weten dat wat het Heer Jezus Christus gekost heeft. Zijn lijden en zijn sterven. Hij heeft zichzelf voor de gemeente overgegeven om ons te kunnen kopen met zijn kostbaar en dierbaar bloed. En zegt Paulus daar in Efeze 5, hij heiligt de gemeente. Hij reinigt de gemeente door het waterbad van het woord. En hij voedt het en koestert het. Zo belangrijk te beseffen ook voor ons als oudsten en diakenen. Dat het zijn gemeente is. Dat hij zelf het hoofd is. Dat hij zelf al deze dingen uitwerkt. In de harten van de gelovigen. En je zou dan natuurlijk ook de vraag kunnen stellen, heeft dan ook eigenlijk een gemeente nog wel oudsten en diakenen nodig, als de Heer het uiteindelijk toch allemaal zelf doet? Nou, in de voorbereiding moest ik denken aan die mooie Latijnse uitdrukking, de primus inter pares. Dat wil eigenlijk zeggen de eerste onder zijn gelijk. Je zou zeggen, dat is eigenlijk een tegenstelling in zichzelf. Hè? Want je bent of gelijk aan de ander, of je bent de eerste in de zin dat je representatief bent, of een gemeente representeert, of leiding geeft. En toch vallen die twee dingen eigenlijk samen, ook bij het oudste en bij het diakend zijn. En tegelijkertijd is dat misschien ook wel een klein beetje, ook wel een spanningsveld. Want natuurlijk, we maken gewoon integraal onderdeel uit van het lichaam waarvan de Heer Jezus Christus zelf het hoofd is. En ook is het zo dat je als oudste en diakenen ook bepaalde verantwoordelijkheden hebt. En dat je ook sturing soms moet en mag geven aan de gemeente. En ik denk dat dat op zich, als het goed is, eigenlijk helemaal geen spanningsveld hoeft te zijn. Natuurlijk, als je wel als voorwaarde stelt dat je ook als oudste en ook als diaken ook de juiste gezindheid hebt. Waarin je je dienst verricht, te midden van de gemeente. En natuurlijk daarbij ook heel belangrijk dat ook de gelovigen ook jouw positie in die gemeente ook willen erkennen. Je komt nog wel eens in gemeenten en dan heb je soms het idee dat Ja, dat sommigen eigenlijk zo'n gemeente zien als een plek waar je als het ware op de tribune zit, hè, en kritisch toekijkt hoe dat spel daar op het veld zich allemaal afspeelt. Ik hoop dat dat niet bij ons in de gemeente zo is en ik geloof dat ook niet. Maar het is wel belangrijk dat we allemaal leden zijn van dat lichaam. Dat we allemaal participeren in dat proces wat de Heere, zoals we net hebben gezien, in ons uit wil werken. Paulus schrijft ook aan Timotheus: laat de ouderlingen die goed leiding geven dubbele eer waard geacht worden. Ik noem toch maar deze teksten waarmee de apostel Paulus absoluut niet wil zeggen dat een oudste dan maar met een kroontje of zoiets op zou moeten lopen, of met een sjerp al zodanig, dat je wel herkenbaar zou zijn te midden van de gemeente. Nee, maar het is eigenlijk een spel tussen die twee, hè? En dan in de goede zin van het woord. Het is je dienst vervullen en tegelijkertijd ook, ja, een dienst die ook erkend moet worden. Ook gerespecteerd moet worden. De positie van een leidinggevende is ook een kwetsbare positie. En het is opvallend dat Paulus ook met betrekking ook tot de oudste ook een speciale bescherming geeft. Als hij zegt in 1 Timotheus 5 vers 19... Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, tenzij er twee of drie getuigen zijn. Het wil niet zeggen dat dus een oudste boven de gemeente en boven de kritiek is verheven. Nee, absoluut niet. Maar iemand die leiding geeft, heeft ook een kwetsbare positie. Daar kunnen ook zomaar makkelijk, als iemand zich verongelijkt voelt, ook allerlei roddels zich verspreiden. En Paulus waarschuwt daar de gemeente voor. Wees daar voorzichtig voor. Sowieso natuurlijk met wat je spreekt over die ander. En in het bijzonder ook met betrekking tot degene die ook leiding geven. Maar mooi ook hoe de apostel best heel veel instructies geeft ook aan hoe die oudste en ook die diaken, ja, zijn dienst zou moeten vervullen. Wel, we gaan niet dat alles vanmorgen met elkaar behandelen. Maar één gedeelte vind ik wel heel compact beschreven. Hoe dan ook die oudste zijn dienst zou moeten verrichten. En je leest dat in 1 Petrus 5. Misschien kunnen we daar ook even naartoe gaan. 1 Petrus 5. We hebben in onze Bijbelstudie gezien dat Petrus vooral het apostelschap heeft, hè, een betrekking tot zijn Joodse volksgenoten. En dat hij ook vaak dat beeld gebruikt, hè, van de herder en zijn schapen, heel herkenbaar ook in de relatie tussen de Heere en zijn volk Israël. En tegelijkertijd natuurlijk ook brieven die ook voor ons tot zegen mogen zijn en heel veel geestelijke zegeningen ook en waarheden in terug te vinden zijn, ook met betrekking tot ons. Hij schrijft in 1 Petrus 5, vanaf vers 1, de ouderlingen onder u roep ik ertoe op als mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Hoed de kudde van God die bij u is. Houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde zijn geworden. Nou, eerst eventjes dat woordje hoed, de kudde van God. In de Statenvertaling staat wijd, de kudde van God. En Nou, dat is natuurlijk het beeld van de herder. Die zijn schapen meeneemt. Hè, op de plaatsen waar het goed toeven is. En het geeft ook iets aan van de liefde van de herder. En de bewogenheid die de herder heeft met betrekking tot zijn schapen. Tegelijkertijd, de Statenvertaling geeft hoed, hè, de kudde. Daar zou je ook de twee letters BE voor kunnen zetten. Behoed de kudde. En dan gaat het natuurlijk ook over allerlei valse leringen die zomaar de gemeente kunnen binnendringen. Behoed die kudde. En houd er toezicht op. Dat woordje toezicht, wat hier wordt gebruikt, het Grieks episcopeo, dat komen we ook weer tegen in Filippenzen 1, waar de apostel spreekt over de opzieners. Daar is het woord episcopos. Het is nauw met elkaar verbonden. Het is enerzijds het lijden en het zorgdragen voor het voedsel van de schapen, en tegelijkertijd ligt daar ook in opgesloten ook het behoeden voor allerlei, bijvoorbeeld wind van leer. En dat alles dan ook in de gezindheid van Christus. Zo mooi dat Paulus hier eigenlijk die contrasten zo schetst, hè? Hoe je het als mens misschien zou doen, maar hoe de Heere het wil dat het gebeurt, dat oudste zijn. Niet gedwongen. Het is niet een motte. Niet gedwongen. Maar het is een mogen, het is een vrijwillig dat doen. En die functie aanvaarden. Het is niet uit winstbejag. Dat je er materieel op vooruit zou kunnen gaan of wat dan ook. Maar het is vrijwillig, het is bereidwillig zijn om dat te doen. En niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heer. Dat zit ons mensen zo in het bloed, hè? Heerschappij voeren. Gezien willen worden. Jezelf profileren. Heerschappij. Bekend gezegd, hè? Macht corrumpeert en absolute macht corrumpteert absoluut. Zo belangrijk dat we, ook als oudsten, ook ons dat bewust zijn. En ook naar elkaar toe. Want zegt Paulus, hè, niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere. Maar die voorbeelden voor de kudden zijn geworden. Voorbeelden. En dat ben je ook niet van jezelf. Dat is ook een proces. En dat hoop je ook, dat dat voorbeeld, wat je mag zijn, vooral ook iets is wat het leven van Christus in jou uitwerkt. Door dat groeiproces waar we ook allen als gelovigen ook deel van uitmaken. Wat mij ook weer hier zo opvalt is dat Petrus heel expliciet spreekt over de kudde van God en het erfdeel van de Heere. Het is niet de gemeente van, en dat hoor je nog wel eens, hè? Oh, dat is zeker die gemeente van die of die. Hè? Of, en zo onderscheidt vaak een gemeente zich, hè, in het land. Petrus zegt, nee, zo is het niet. Het is het kudde van God, het is het erfdeel van de Heere. Het lichaam van Christus, waarvan Christus zelf het hoofd is. Wel, en als er dan bepaalde onderwerpen zijn in de leer of bepaalde situaties zijn waarin dan sturing nodig is, dan heeft God voorzien inderdaad in oudsten en diakenen. Die verantwoordelijkheid hebben om met de hun ingegeven inzichten ook die leiding en die sturing te geven. Zoals gezegd, daarin zijn zij niet boven alle kritiek verheven. Het is opvallend dat bijvoorbeeld Paulus schrijft aan de Hebreeërs dat zij zich ook onderscheiden van degene die te Thessalonica waren, omdat zij ook dagelijks de schriften nagingen of deze dingen zo waren. Ik moet eerlijk zeggen, naar de mens vind je dat natuurlijk helemaal niet zo leuk. Maar het is wel goed als iemand na de dienst naar je toe komt en zegt, joh, je hebt dit of dat wel gezegd, maar klopt dat wel? Is dat wel in overeenstemming met de schrift? En dat je daar nog eens over gaat nadenken. En dat het zomaar kan zijn dat je tot een, ja, dat je inderdaad tot verkeerde inzichten bent gekomen die je weer moet bijstellen. Want het gaat natuurlijk altijd om het woord. En het gaat altijd weer opnieuw in hoeverre de leringen te toetsen zijn aan dat woord van God. Dat staat centraal. God heeft opzieners en diakenen gegeven. En waarom? Wel, we hebben al een paar voorbeelden genoemd, maar ik denk ook dat dat ook verband houdt met wie God feitelijk is, zijn wezen. God is een God van orde. We hebben dat op verschillende studies al met elkaar kunnen zien, hoe God ordent, hè, met de tijd, de ontwikkeling waarin dingen plaatsvinden. Ordent als het ook gaat om het gemeente zijn. God is een God van orde. Paulus schrijft in 1 Korinthe 14 vers 33, want God is geen God van wanorde, maar van vrede. Zoals in alle gemeenten van de heiligen. Heel opvallend dat Paulus hier wanorde en vrede tegenover elkaar stellen. Wanorde is ja de tegenstelling, de antithese van vrede. Vrede is daar waar de Heere regeert. Daar waar de Heere de dingen zo ja, uitwerkt, waarin dan ook die vrede ook in ons leven ook ervaarbaar kan zijn. Paulus schrijft bijvoorbeeld in vers 2, genade en vrede zij u van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Vrede, orde. Of bijvoorbeeld in hoofdstuk 4 vers 9, wat u ook geleerd en ontvangen hebt en gehoord hebt en in mij gezien hebt, doe dat. En dan vervolgens de consequentie daarvan, het gevolg daarvan is, en de God van de vrede zal met u zijn. De God van de vrede. Als je dat doet, wat zegt Paulus, wat je geleerd hebt van mij. Als je dat doet wat je gehoord hebt van mij, het onderwijs zoals ik dat heb mogen geven. Vanuit dat woord. Maar ik vind het ook zo mooi dat hij ook zegt, en wat gij ook van mij gezien hebt. Het leven van Paulus was niet alleen hoorbaar, verstaanbaar in datgene wat hij de gemeente meegaf aan onderwijs. Maar het was ook zo mooi dat het ook zichtbaar was in zijn leven, herkenbaar was. Dat leven van Christus zoals dat in zijn leven van Paulus tot uitdrukking kwam. En dat vind ik dan ook zo mooi dat hij dan ook schrijft, we hebben die tekst al even geciteerd aan Timotheus, dat als hij misschien nog zou uitblijven, dat Paulus dan zegt, maar dan weet je in ieder geval hoe je je moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God. Gedrag. Hoe je je moet gedragen. We hebben het hier al vaker tegen elkaar gezegd, het is heel bijzonder om met elkaar onderwezen te worden vanuit dat woord. We hebben gezien ook, met name ook de studies van Bastin, hè, ook, hoe God onze ogen wil openen voor dat geheimenis. En voor die geweldige rijke positie die wij in de Heer Jezus Christus mogen hebben. We hebben de afgelopen dinsdag ook uitgebreid bij stilgestaan. Maar het is als vanzelfsprekend ook dat leer en leven met elkaar in overeenstemming moeten zijn. Dat het ook zichtbaar, herkenbaar is in het leven van alle dag. Zowel door de weeks, als ook, ja, hoe we ook door de weeks ook met elkaar omgaan, met elkaar en voor elkaar zorg dragen. En natuurlijk ook in de zondagochtenddiensten. We hebben het al even gezien dat ja, dat ook vanuit die onzienlijke wereld er wordt toegezien op die veelkleurigheid van de gemeente. uiteindelijk van de veelkleurigheid van Christus zelf in die openbaring in zijn gemeente. Want nu, we gaan zo meteen Krijn bevestigen als oudste. En we doen dat niet met allerlei religieuze rituelen, maar eenvoudig met door middel van een gezamenlijk gebed. Ik wil graag nog heel even stilstaan bij dat woord bevestigen. Wat betekent dat woord bevestigen eigenlijk? Je kan eigenlijk alleen iets bevestigen als het al is gebeurd. Iemand die een bepaalde gebeurtenis heeft meegemaakt en daarover vertelt, en iemand was daarbij aanwezig, dan kan zo iemand dat bevestigen. Ja, inderdaad, zo is het. Zo is het gebeurd. Of zo heeft dat feit plaatsgevonden. En ik denk eigenlijk dat dat ook zo is met betrekking tot oudsten die bevestigd worden. Je wordt geen oudste door de bevestiging. Je bent oudste en dat wordt bevestigd. Als je begrijpt wat ik bedoel. En zo zien wij ook dat ook Paulus ook schrijft met betrekking tot Timotheus: u kent zijn beproefdheid. Filippenzen 2 vers 22. Timotheus was als dienstknecht van de Heere, was hij al zodanig ook herkend. En dat wordt ook bevestigd door zijn beproefdheid. En zo is het denk ik ook bij Krijn. Ik ga hem vanmorgen niet ophemelen. Daar zou hij helemaal niet blij mee zijn. Daar hebben we ook helemaal geen reden toe. Want het is alles genade wat God in ons uitwerkt. Maar we hebben wel gezien dat hij voldoet aan het profiel wat de Bijbel geeft over dat oudste zijn. En dat is eigenlijk wat hij eigenlijk al is in ons midden. Al zoveel maanden eigenlijk al is. En eigenlijk in deze dienst feitelijk bevestigd wordt. We bevestigen datgene wat we in hem hebben gezien. Overigens niet alleen in Krijn, maar natuurlijk ook in Ingrid. Bijzonder hoe we jullie ook als echtpaar ook hebben mogen leren kennen. En ook hebben mogen zien hoe jullie zorg hebben voor de gemeente. Mensen bezoeken en jullie liefde betuigen en mensen bemoedigen, troosten, sterken. Het is geweldig om dat jullie te hebben mogen zien. En ook de tijd, Krijn, dat je ook in de broederraad hebt meegedraaid. Ook gezien dat je daarin gegroeid bent, dat je daarin je plaats hebt ingenomen. Dat we nu eigenlijk op het moment zijn aangekomen dat we feitelijk bevestigen datgene wat er al is. En dat we dat dan ook eenvoudig ook willen doen door middel van een gezamenlijk gebed. Ik kan me voorstellen dat sommigen ook wel de vraag hebben van: waren er geen andere broeders die aan dit Bijbelse profiel van oudste voldeden? Nou, ik zou die vraag willen beantwoorden met een volmondig ja. Maar er zijn natuurlijk ook meerdere factoren die ook in dit opzicht en in deze afweging ook belangrijk zijn. Ik zie ook broeders om ons heen die een bepaalde roeping hebben, een bepaalde bediening van de Heere gekregen hebben, ook buiten de gemeente. Een bediening die ook vaak, ook in hun, met hun gezinssituatie, ook heel veel tijd van hun vergt. En daarom ja, eigenlijk niet mogelijk is, niet verenigbaar is met ook zo'n functie binnen de gemeente. En we vinden het ook fijn dat er ook gelukkig ook meerdere bedieningen zijn. Binnen de gemeente. En ook buiten de gemeente. En dat we die ook, die broeders die dat bediening ook hebben toevertrouwd gekregen van de Heere, dat we die ook de ruimte geven, ook qua tijd. En ook hen ook ondersteunen door middel van onze gebeden. En daarin meeleven, daarin onze belangstelling tonen. Wel, Krijn en Ingrid, ik wil graag dit woord afsluiten met die prachtige woorden van vers 6. Waar Paulus zegt, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat zal voltooien tot op de dag van Jezus Christus. En dat geldt voor ons allemaal, gelukkig. Maar dat geldt ook heel in het bijzonder voor jullie. De dienst die de Heere jullie heeft toevertrouwd. En ik zeg met name jullie. Want Krijn, jij zou nooit jouw bediening als oudste ten uitvoer kunnen brengen als Ingrid je daarbij niet steunde. Als Ingrid ook niet bereid is om soms avonden alleen te zijn, enzovoort, enzovoort. Dan worden offers ook van Ingrid gevraagd. En dat zal zij zich ongetwijfeld ook realiseren. Daar hebben jullie met elkaar ook over gesproken. Maar wat bijzonder dat we, ook met betrekking tot jullie, en daar hebben we het vanmorgen natuurlijk ook op, hè, jullie specifieke dienst en jouw specifieke dienst krijgen, te midden van de gemeente. Dat we dat vertrouwen mogen hebben, zoals Paulus dat hier ook zegt, dat hij zelf dat goede werk is begonnen. En het mooie is, dat als God iets begint, dat hij het ook zal voltooien. Hij zal het ook voleindigen. Tot de dag van Jezus Christus. En laten we dat vooral niet vergeten. Dat we niet alleen leven in het hier en nu en ons daarmee druk mee bezig zijn en daar vooral onze gedachten mee vullen. Maar dat we met elkaar op weg zijn naar dat moment van Jezus Christus. Die dag van Jezus Christus waarin de Heere dat hele werk, dat hele heilsplan zal voltooid hebben. En we dan ook feitelijk ook zullen mogen zien wat een wonderbaar werk de Heere door zijn genade heeft willen uitwerken. En dat alles tot eer en verheerlijking van zijn naam. Amen.